Nou, welkom weer bij de vierde aflevering van de Boekhandel Over het Water podcast. Mijn naam is Joost Baars. Ik zit hier met Lot Doeze. Lot, jij
Ja,
hebt iets gebakken.
ik heb iets
Vertel
gebakken.
mij er alles over.
Goed. Het is ook best een lang verhaal.
Oh.
Het komt uit dit kookboek. That Sounds So Good van Carla Lali Music.
Ja.
Zij is Amerikaanse en zij heeft.
Oké.
Het is een kookboek dat vind ik heel leuk is opgedeeld. Want het is opgedeeld in hoeveel tijd je hebt om te koken.
Oh, wat
En
fijn.
zij zegt: kijk, we zijn natuurlijk allemaal gewoon drukke mensen met gezinnen en banen en zo. Dus voor mij zit het er door de week niet in om uitgebreid te koken. Dus zij heeft een door de weeks deel. Maandag tot en met donderdag. Dat is snel. En ze heeft dan het weekenddeel, want ze zegt: dan ben ik thuis, dan heb ik vrij. Dan kan je uitgebreider koken. Ik heb een poging gedaan grapefruit rozemarijn shortbread koekjes te maken.
Oké.
Ik hou heel erg van shortbread. Dus ik had me hier erg op verheugd.
Wat is shortbread?
Dat is een soort Schots koekje. Een beetje een soort
Oké.
zandkoekjeachtig. Wat ook nog leuk is, is ze heeft onderin. Onder het recept staan eigenlijk drie blokjes. Eén is van tevoren, of je het al van tevoren kunt maken en tot waar en hoe dan.
Oh, dat is handig.
Ja.
Daar moet ik altijd zelf over nadenken als ik een recept maak.
Ja,
Ja.
precies. En daarnaast heeft ze twee lijstjes. Eén is uit de winkel, dus dingen waarvan ze ervan uitgaat dat je die niet standaard op voorraad hebt.
Ja.
En daar staat dan naast hoe je het kunt vervangen. Want ze zegt: ja, je hebt gewoon niet altijd tijd om dit te kopen of geld of maakt niet uit. Het recept is het lekkerst met wat ik voorstel, maar het wil niet zeggen dat het met die improvisatiedingen vies is.
Ja.
Het resultaat kan wel eens wat anders zijn, maar. En dan heeft ze ook nog thuis. Dat zijn dan de dingen waarvan zij denkt dat je die in huis moet hebben. En in dit geval staat erbij: over deze basisingrediënten valt niet te onderhandelen. Dus die kan je niet improviseren. Dus, nou kijk, ik heb een poging gedaan.
Ja.
Ik zou zeggen, proef een stukje. Het is ontzettend kruimelig. Ik heb er geen grapefruit in gedaan, want het leek me zo'n rare combinatie met rozemarijn dat ik dacht: ik doe citroen.
Oh ja.
Verder was ik eigenlijk niet zo geconcentreerd toen ik het aan het maken was. Dus ik ben die hele keukenmachine vergeten. Ik heb gewoon een deeg
Oh ja.
gemaakt. Met als groot nadeel daarin denk ik dat ik 's ochtends vroeg de boter eruit, of misschien al de avond van tevoren, de boter uit de koelkast had gehaald. En pas 's avonds laat, gisteravond, het ging bakken. Dus die boter was boterzacht. En daarna heb ik hem denk ik niet lang genoeg teruggekoeld. Waardoor het een beetje zompige bende is geworden.
Oh, maar nou, zal ik mij een recensie
Ja,
geven?
doe dat, doe dat.
Mijn recensie is dat de zompigheid is heel lekker juist. Dus ik zou dat erin houden. Ik proef de citroen. Ik mis de grapefruit.
Oh ja,
Ja,
oké.
echt wel. Ja.
Oh ja, grappig.
Ja.
Maar je hebt het niet over de rozemarijn gehad, dus die heb je denk ik niet geproefd.
Klopt. Ja, dat is ook zo. Ja.
En dus misschien moet je zo meteen nog het stukje proeven waar meer rozemarijn in zit.
Oké.
Want ik dacht dus, volgens mij botsen te veel als je rozemarijn en grapefruit hebt.
Zout is ook niet gelijkelijk verdeeld
Juist.
in het recept.
Juist.
Zout is natuurlijk altijd heel lekker
Ja.
met suiker.
Ja, ik denk dat ik ook iets te weinig rozemarijn heb gedaan, want er
Oké.
stonden twee eetlepels en dat vond ik wel heel erg veel. Dus dat heb ik niet gedaan.
Ja, oh ja.
Ik heb denk ik anderhalve eetlepel
Ja,
gedaan.
ja.
En die zout, dat is precies denk ik het punt wat een van de punten waarvan ik denk, volgens mij klopt het recept niet. Want zij zegt dat ik een halve theelepel grof zeezout nodig heb. Maar grof zeezout krijg je niet goed gemengd in een deeg. Dus ik snap niet zo goed hoe ze dat wil doen.
Ja.
Ik moet eens de rest nog koken. Want er staan allemaal hele, staan, zeg
Ja.
maar, er staat eigenlijk, ze maakt helemaal niet zoveel zoet. Ze maakt heel veel hartige dingen die er allemaal ongelooflijk goed uitzien.
Ja.
En het heet dus That Sounds So Good. Ik weet niet waarom ze zeggen, waarom ze het niet hebben gemaakt. Oeh, dat klinkt lekker. Maar
Ja,
Carla
dat kan
Lali
met music
Music.
ook, gewoon
Ja,
natuurlijk.
daarom.
Ja, dat.
Ja.
Oeh, ja.
Ja. Maar het klinkt nog steeds lekker.
Ja. Het is een goedkoop boek, zo
Ja.
te horen.
Zo. Nou, wat heb je meegenomen, Joost?
Wat heb ik meegenomen?
Ja,
Nou, ik heb
vertel.
drie boeken meegenomen.
Ja.
Het boek dat ik gelezen heb, het boek dat ik lees en het boek dat ik ga lezen.
Spannend.
En het is een beetje naar aanleiding van ons gesprek van vorige podcast. Mm-hmm. En ook naar aanleiding van, die tekst van Monty Don,
ja,
die je voorlas. Heb ik een beetje na zitten denken over wat het nou is dat ik fijn vind in een boek. Wat ik zoek.
Ja, precies.
En die tekst van Monty Don maakte me zo duidelijk dat... Want die tekst ging over tuinieren. Want Monty Don is een tuinier. Maar hij ging tegelijkertijd ook gewoon niet over tuinieren. Of tenminste, het ging wel over tuinieren. Maar het was niet belangrijk dat het... Voor de schoonheid van die tekst was het in feite niet belangrijk dat het over tuinieren ging.
Mm-hmm.
Of de tekst was zo goed dat er vanuit allerlei hoeken en vanuit allerlei richtingen allerlei dingen naar die tekst toe konden komen.
Mm-hmm.
Over vruchtbaarheid, over creativiteit, over zorg. En dingen die je veel breder kunt zien dan alleen maar hoe houd ik een tuin, zeg maar. En dat vind ik eigenlijk ook meteen het fijnste als dat in een boek plaatsvindt. En ik denk dat dit de boeken die ik bij me heb, drie voorbeelden daarvan zijn die heel erg uiteenlopen.
En wat ik er leuk aan vind, Het zijn drie Nederlandse auteurs.
Precies, dat is ook nog weer zeggen. Het boek dat ik gelezen heb, ik zal ze eerst even allemaal noemen. Mm-hmm. Dat ze zijn Florette Dijkstra, Verdwenen Levens. Martin Michael Driessen, Het licht aan het einde van de loop. En kersvers Librisprijswinnaar Mariken Heitman, Warme Maan. Florette Dijkstra is... dit is het tweede boek dat ik van haar lees. Gelezen heb en het is bij deze echt een van mijn lievelingsauteurs geworden. Het is Verdwenen Levens is een boek waarin zij vier geschiedenissen natrekt. Ik zal ze even kort noemen. Een bergbeklimmer / klassicus. Tweede geschiedenis is de genetische geschiedenis van haar familie, waarin ze een genetisch defect in haar familie opspoort. Derde geschiedenis is van een vrouw die op een tekening staat van de verovering van Den Bosch tijdens de Franse Revolutie, waar ze dus uit concludeert, er was een vrouw betrokken bij de verovering van Den Bosch. Vierde is een aantal moordmysteries in België. Maar het punt is eigenlijk, of waarom het zo fijn boek is, is dat het hadden ook vier andere geschiedenissen kunnen zijn. Wat zij eigenlijk doet, is niet het verhaal dicteren. Dus wat zij niet doet, is ze bepaalt wat ze wil gaan vertellen en gaat het dan vertellen. Maar ze laat het verhaal eigenlijk haar dicteren. En dat betekent dat ze alle zijpaden neemt die zich maar aandienen. Ze denkt nooit, nee, dit leidt af van de hoofdzaak. Ze gaat alle zijtakjes gaat ze in. En dat maakt dat je heel lang heel verward aan het lezen bent. Je denkt, wat gaat ze nou weer doen? Oh, gaat ze nu hierheen? Dit hadden we niet afgesproken. En daarbij is het heel belangrijk dat ze heel helder kan schrijven. Dat maakt dat je toch bij de les blijft. En dan aan het einde heb je een soort van geschiedenis die recht doet aan alles wat er normaal gezien uit de geschiedenis wegvalt.
Mm-hmm. En uit het verhaal wegvalt.
Ja, precies. Ja. Uit wat er uiteindelijk aan... Dus het gaat echt over geschiedenis ook, wat dat betreft.
Mm-hmm.
En over hoe we geschiedenis vertellen.
Mag ik er nog iets over vragen?
Ja, zeker.
Want je zegt, het is eigenlijk dat wat wegvalt in de geschiedenis. En dat snap ik. Ik snap... Wat is dan hetgene waar jij... Wat doet dat met jou?
Ja, het geeft mij een manier van kijken.
Mm-hmm.
Waarin oog is voor, voor wat normaal gezien onzichtbaar is. Het laat me dingen zien die onzichtbaar zijn.
Ja.
Niet alleen maar de dingen die in het boek staan, maar als ik dan vervolgens opkijk van mijn boek, kijk ik ook anders.
Is dat breder?
Ja, dat is bijna het trainen van een soort blik.
Ja.
En mijn andere antwoord is dat het boek, dat het ook weer, dat het boek onrecht zou doen om het helemaal aan mijn leeservaring te binden. Dus dit is mijn leeservaring.
Uiteraard,
van Dijkstra.
Uiteraard, ja.
Er zit zoveel in dat je kunt er allerlei kanten mee op. En
ja,
iemand anders gaat er weer iets heel anders in zien.
Ja.
Het is, Ja, het is het tegenovergestelde van een pamflet wat dat betreft.
Ja.
Ook al gaat het over wat verloren gaat in de geschiedenis.
Want dat staat ook ergens achterop, hè? Of niet? Dijkstra volgt het spoor van mensen die vergeten zijn en van wie het bestaan soms zelfs wordt ontkend. Dus dat klinkt heel pamfletistisch of zo.
Ja. Ja, dat is de manier waarop we praten tegenwoordig over literatuur. Dus dat is dan wat de flaptekst doet of zo.
Ja, ja. Ja.
Ja.
Oké, okay. Leuk.
Nou.
Verdwenen levens van Floret Dijkstra.
Tweede is dat ik nu aan het lezen ben. Martin Michael Driessen. Het licht aan het einde van de loop. Er zit een gat in het boek. Qua vormgeving. Dat is een grapje. Want het gaat namelijk over een kogel. Het wordt verteld vanuit het perspectief van een kogel. Ik heb eerdere boeken van Driessen gelezen. Hij doet toevalligerwijs ook veel met geschiedenis. En toevalligerwijs is het bij hem ook niet belangrijk wat die geschiedenis is. Dus hij leest, je merkt wel dat hij zich in heeft gelezen, maar een van zijn eerdere boeken, De Pelikaan, gaat bijvoorbeeld over het ineenstorten van Joegoslavië. Maar dat had net goed in een ander decor kunnen plaatsvinden.
Mag ik daar iets over vragen?
Ja.
Dus ik ben zelf historicus.
Ja.
Ik vind het altijd heel ingewikkeld als een historische setting alleen maar een decor is.
Ja.
Is dat bij hem ook zo? Of want als je zegt het had ook ergens anders plaats kunnen vinden, dan denk ik, ja, dan is het dus alleen maar decor. Is dat niet zo?
Nee, dat is wel zo. En of dat voor jou problematisch is, die vraag kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Nee. Driessen is een voormalig operaregisseur. Natuurlijk. Mm-hmm. Een kunstvorm bij uitstek waarin de historische setting decor is. Mm-hmm. En waarin voor zo ook gewoon heel veel decorum is, heel veel potsierlijkheid, wat ook in zijn werk, wat zijn werk het beste maakt, denk ik, als het potsierlijk wordt.
Is het, bedoel je met potsierlijk een soort over de top vormgeving?
Ja, maar dan niet per se op een experimentele wijze of zo. Meer zoals in opera's en operetten, zeg maar. Ook dat je er een beetje om moet lachen. Dus hier in dit boek spreekt een kogel. Mm-hmm. Dat is raar. Mm-hmm. En dat is grappig ook. Dat is meteen grappig. Ik denk overigens dat Driessen in De Pelikaan wel iets zegt over wat het betekent als samenlevingen uiteenvallen. Mm-hmm. Dus in die zin is het historisch gezien wel te verdedigen dat het decor is. Uh-huh. Maar het is wel echt decor. Uh-huh. Ik zou het nooit adviseren aan iemand die een historische roman zoekt, zeg maar. Uh-huh. Maar
juist
dit
wel.
Boek,
maar goed, dat is
dat is een ander verhaal. Ja. Dit boek vind ik gewoon ontzettend leuk. Het is alleen maar vanwege het perspectief. Dus ik heb er geen idee waar het over gaat. Er is een oude wet natuurlijk in de literatuur, dat als er ergens een pistool op tafel ligt, dat die op een gegeven moment wordt afgeschoten. Nou, daar lijkt me dit boek over gaan. Want die kogel die ligt in een la, in een doosje, naast het pistool waarvan hij weet, daar hoor ik bij. Hij zit nog niet in de cilinder. Zijn collega zal wel en hij is jaloers. Het kan over van alles blijken te gaan. En het boek zal het prijsgeven. Maar ik word gedragen gewoon door het plezier van het schrijven. Het plezier van het lezen. Het plezier van het vormgeven. En ook het plezier van potsierlijk zijn. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk.
En als je deze twee boeken aan elkaar moet verbinden?
Ja, dan zeg maar, het zijn hele andere schrijvers, mm-hmm. Dijkstra en Driessen. Ze doen allebei iets met iets onconventioneels met geschiedenis. Ze schrijven allebei kraakhelder. Mm-hmm. Ze zijn zich allebei zeer bewust van vorm.
Mm-hmm. Dus dat is de vormkenmerken.
Ja.
Maar wat het voor jou doet, waar zit hem dat? Waarom neem je deze, zeg maar, je neemt
nou,
ze mee?
Ik denk dat gaat over wat ik bij Monty Don had. Dat het allebei, omdat zulke, wat vorm betreft, zulke sterke boeken zijn, kan er van alles naartoe komen.
Maar wat komt en, hier dan voor jou naartoe?
Ja, voorlopig alleen maar plezier.
Ja. Okay.
Gewoon plezier, lol. Het doet me denken gewoon ook mijn kindertijd. Dat is zeg maar hoe mijn fantasie vroeger ook werkte. Als ik met Lego speelde, dan zag ik die la met Lego-steentjes voor me. En dan stelde ik me voor dat dat ene Lego-steentje heel graag wilde dat ik hem zou gebruiken. Dat animisme, dat is iets heel bazaals of zo. En ik vind dat gewoon, daar kun je me altijd voor wakker maken.
En als je nou dus hier zegt, ik van Verdwenen Levens, ik kijk op en ik zie de wereld anders. Heb je dan het gevoel bij Maarten Michael Driessen dat als je nu opkijkt, dat je ineens weer dat animisme terugkrijgt? Dat je ineens denkt, wat zou die lamp graag vervangen willen worden?
Ik denk dat je vraagt naar of Driessen net zo blikveranderend voor me is als Dijkstra. En het antwoord daarop is nee.
Okay.
Nee, Driessen lees ik gewoon voor mijn plezier.
Ja.
Terwijl ik dat zeg, denk ik dat plezier echt de basis is van goede literatuur.
Absoluut. Maar ik was op zoek naar...
Ja, maar dat weet ik. Wat ik wil zeggen is, plezier is echt de basis van goede literatuur. Juist ook omdat dat je in staat stelt om je blik te veranderen.
Okay.
Als je de hele tijd denkt van, je moet anders denken, dat het een soort huiswerk wordt. Dan werkt het niet bij mij.
Ja.
Maar als je gewoon...
Ja.
Als je denkt, ha! Jotem!
Ja!
Dit is leuk!
Precies.
Dan wel. En dan ben je blij en dan ineens kijk je ergens anders tegenaan. En dat zal met dit boek mij ook overkomen.
Ja,
denk ik.
Precies. Ja.
Ja. Nou, en het derde boek dat ik mee heb genomen is... daar heb ik nog geen letter in gelezen. Mm-hmm. Maar ik heb wel het juryrapport gelezen van de Limburgs Literatuurprijs. Mm-hmm. En ik was daar echt verheugd over.
Mm-hmm.
Ook een beetje in het licht van ons gesprek afgelopen podcast.
Want dat is wel grappig, want ik heb dus de achterkant gelezen.
Ja.
En ik dacht, oh, weer een verhaal over jeugd en identiteit.
Ja, precies. Ja, ja.
En toen dacht ik, fijn dat jij het gaat lezen.
Ik ben het helemaal met je eens.
Echt totaal geen enkele...
Ja, als je het langere juryrapport leest, dan wordt duidelijk dat Heitman echt een vormtechnische schrijver is.
Mm-hmm.
Dat het een heel veellagig idee is wat ze uitwerkt.
Mm-hmm.
Heel origineel ook. Maar inderdaad, ik snap heel erg wat je bedoelt. Dus de tagline op de achterkant is een surrealistische zoektocht. Nou, dat is wel fijn al. Een surrealistische zoektocht naar oorsprong.
Als het er achterop staat, klopt het meestal niet. Maar
oorsprong,
goed.
Identiteit en betekenis. En dat is inderdaad voor mij ook een reden zijn om het boek te laten liggen. Maar als je het juryrapport leest, dan staat er dus... Wat ze doet, is ze vertelt aan de ene kant het verhaal van Elke. Een genderqueer persoon. Die een oerert op een waddeneiland wil gaan planten. En aan de andere kant, datzelfde tegenover, het mythische verhaal van een vrouw genaamd Ra, een soort oervrouw, in de Levant op het moment dat de landbouw ontstaat. En je kunt, denk ik, als je aan de oppervlakte kijkt, zeggen dat dit boek onder andere gaat over het vinden van een genderidentiteit.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd, denk ik, staat in het juryrapport ook, Elke gaat op zoek naar de oerversie van zichzelf. En dat lijkt mij juist een tegenovergestelde beweging, namelijk wie ben ik onder, vrij van al die identiteiten.
Mm-hmm.
Gewoon, wie ben ik als oerert?
Mm-hmm.
En dat, ja.
En wat hoop jij eruit te halen? Want ik denk nog steeds niet dat ik het wil lezen. Maar dat is ook niet erg. Maar jij denkt, ik wil het wel lezen.
Ja.
En waar zit hem dat dan in? Wat hoop je als je zegt, hè, het zit hem in blikverandering. Ja. Het zit hem in vorm. Dat heb je wel uitgelegd. Waar dat denk ik hierin in zit. Het zit hem in vorm. Het zit hem in... eigenlijk zeg je een hele heldere stijl. En tegelijkertijd een soort... dat ze iets anders doen dan dat ze zeggen wat ze doen. Je zegt dat over die kogel. Ik denk dat dat niet over die kogel gaat gaan. Dat daar nog iets meer.
Ja, dat denk ik.
Dat het, hè? En bij Verdwenen Levens denk je dat ook. Wat denk je hier? Wat hoop je?
Ik verwacht, om te beginnen, plezier. Mm-hmm. Dus als ik het juryrapport lees, denk ik, yes. Gewoon dat ik... En dat gevoel komt eerder dan de redenen die ik achteraf bedenk waarom ik dat allemaal heb. Dus ik verwacht in eerste instantie, ik word geleid door mijn verwachting aan plezier.
Ja.
Dan moet ik zeggen dat dit boek wel... Nou ja, ik verwacht ook nog vormtechnische briljantie.
Mm-hmm.
daar hou ik ook gewoon heel erg van. Een mm-hmm. schrijver aan het werk. En dan moet ik zeggen dat de thematiek mij hier toch... Dan kom ik toch op thematiek die mij hier aanspreekt. En vanuit de genderthematiek, vooral de thematiek over de invloed van... ik heb antropologie gestudeerd. De invloed van landbouw op zowel onze hele genderindeling en patriarchaat en de hele de indeling van de maatschappij. En ook op religie en mythologie en de manier waarop ons dat beïnvloedt.
Ja.
Ik denk dat zij... En dan onder dat alles, wat is nou daadwerkelijk de mens en wat is nou daadwerkelijk vruchtbaarheid? Dat zijn allemaal dingen waar ik wel mee bezig ben. En ik vermoed dat dit allemaal in dit boek zit.
Ja,
en daarom kan ik eigenlijk niet wachten om het te lezen.
Lekker.
Ja.
Fijn.
Ja. Nou, Lot, dat waren mijn boeken. Heb jij nog iets gelezen? Of wil jij nog iets vertellen?
Ja. Op het gevaar af dat we nu... Dus ik ga het heel kort doen. Want anders denk ik dat we heel veel boeken aan het bespreken zijn.
Ja.
Ik denk dat ik dan het liever even vasthoud aan het thema wat deze twee boeken die ik heb meegenomen verbindt.
Ja. Vertel eerst eens welke boeken het zijn.
Ja. Ik heb On Consolation meegenomen. Finding mm-hmm. Solace in Dark Times van mm-hmm. Michael Ignatieff.
Mm-hmm.
In Nederland is dat vertaald als troost. Het interessante aan het boek sowieso al vind ik dat de Engelse editie is blauw met een gele zon, denk ik, of maan.
Ja.
En de Nederlandse editie is rood. En ik ben me al de hele tijd aan het afvragen waarom. En ik heb laatst ergens gelezen dat blauw de kleur van de empathie is.
Ja.
En een van de dingen die Ignatieff in dit boek doet, is zeggen... Wij mensen die niet meer geloven in God, die ontberen een bron van troost, een bron van genade, een bron van iemand die je ter verantwoording kunt roepen of waar je redding van kunt verwachten.
Mm-hmm.
Wat blijft er dan over?
Mm-hmm.
En hij zoekt dus in heel veel hoeken, maar één van de lijnen is empathie. Je verbinden met anderen.
Mm-hmm.
Naar verhalen van anderen kijken om te zien hoe gaan zij hiermee om? Oh, zij voelen hetzelfde als ik.
Mm-hmm.
En het andere is door je steeds maar weer in het sociale te begeven. Of steeds maar weer, klinkt alsof dat niet negatief is. Hij bedoelt het eigenlijk positief. En hij doet dat aan de hand van een heel grote selectie uit de hele wereldgeschiedenis van denkers, kunstenaars, ooggetuigen, maar die dat op een creatieve manier, klinkt zo neerbuigend, maar op een creatieve manier hebben vormgegeven. Het gaat van Job tot aan Anna Achmatova. Het gaat van het bestrijkt eigenlijk de hele wereld, de hele mensengeschiedenis vanaf de Bijbel tot nu.
Ja.
En hij zoekt steeds andere hoe steeds andere facetten, steeds andere zwaartepunten daarin.
Mm-hmm.
Hoe heeft Montaigne dit opgelost? Ja.
Maar als ik het goed begrijp, zitten dus ook godgelovers bij de creatieve oplossers.
Ja, maar dus hij zegt dan steeds dit. Dus het gaat dan over mensen die in religiecrisis raken.
Oh ja, oké. Okay, ja.
Omdat ze geen antwoord van God krijgen, ja. Of omdat ze denken.
Oh ja, mooi.
En dan bijvoorbeeld een kritiek op het protestantisme gaan schrijven.
Ja.
En dat
ja.
helpt hen dan verder in hun eigen leven.
Dat is fijn. Ja.
Ja. Dus, op die manier zitten er wel godgelovers tussen. Maar het gaat altijd over dat moment dat je het gevoel hebt... ik ben hier helemaal alleen.
Ja.
En het leven heeft geen zin.
De donkere nacht
en
van
ik
de
leid.
Ziel. Ja.
En nu.
Ja. Ja.
Wat ik er heel interessant aan vind... waar hij eigenlijk aan voorbij gaat... is dat schoonheid op zich... ik heb het nog niet helemaal uit hoor... dus misschien komt het in het laatste hoofdstuk... dat schoonheid op zich ook troost biedt.
Mm-hmm.
En dat is waarom ik... het andere boek heb meegenomen.
Mm-hmm.
333 vogels van Peter Vos. Een facsimile uitgave van een dummy die hij ooit zelf betekend heeft. Een facsimile uitgave betekent eigenlijk een soort... niet alleen een herdruk, maar ook een heruitgave van de vormgeving. Dus dit is eigenlijk één op één zoals het in de dummy van Peter Vos stond.
Ja.
Het zijn alleen maar vogels. Eén op een pagina, twee op een pagina, dan altijd wel van dezelfde soort. Drie op een pagina. Heel gedetailleerd, alleen maar de vogel getekend. Mm. Zonder omgeving, zonder invulling, zou je haast kunnen zeggen. Het is een registratie.
Yeah.
En als ik er naar kijk, voel ik me enorm getroost.
Yeah.
Omdat... deze vogels voor mij, de aandacht van het tekenen troost mij, de schoonheid van de vogel troost mij en de soort, het is toch alsof ik emotie zie
mm-hmm.
in die vogels, terwijl mm-hmm. Hij heeft ze niet vermenselijkt, hij heeft er niets antropomorfs ingelegd.
Nee.
En toch zie je bijvoorbeeld als je naar deze hier, zo'n heel klein uiltje. Als je naar die ogen van dat uiltje kijkt...
Ja, heel erg. Hè? Heel goed. Maar ja, heel gedetailleerd.
Heel gedetailleerd. En dit is een soort... Ik zie hier een soort
levend.
Ja, ik zie een soort vermoeide oma in die nog met haar rollator boodschappen moet doen.
Nou, antropomorfeer jij het. Ja.
Precies.
Ja.
Dus dat vind ik zo interessant dat
wel
met mij
los.
Moet.
Ja,
met mij doet.
Ja, mooi.
Ja. Ja, en dat ik me er tegelijkertijd mee me realiseer... nee, maar dat doet Vos niet. Dat is mijn hoofd.
Ja.
En ik denk dat dat ervoor zorgt dat mijn hoofd dus bezig is met het ding aan zich.
Ja.
En daardoor niet meer met mijn eigen lijden of zo. En dat het daarom troost.
Ja. Mooi.
Ja.
Heel mooi. Ja, je hebt het me al een paar keer laten zien.
Ja.
En het... steeds weer vind ik het heel mooi.
Het wordt ook, eigenlijk wordt het gewoon allemaal mooier, hè?
Ja. Ja, het is wel mooi wat je net zei over dat er geen omgeving is. Daarbij dacht ik, toen je dat zei, ik denk dat dat heel terecht is dat je dat zegt, maar ik dacht toch ook meteen het tegenovergestelde. En dat komt eigenlijk omdat die vogels zo levensecht zijn en je kunt zo makkelijk leven in ze veronderstellen, dat je ook meteen... Kijk eens, dit is een gier, neem ik aan.
Ja, ja, dat denk ik ook.
En die kijkt ergens naar. Dus op het moment dat je die vogel ziet, zie je eigenlijk ook al de omgeving waar die zich in bevindt.
Ja.
Dat maakt hem een driedimensionaal wezen. Dat maakt hem complex. Dat maakt ook dat je hem, zeg maar, over empathie gesproken. Aan de ene kant kun je hem begrijpen. Aan de andere kant weet je ook, ik begrijp hem niet helemaal. Hij is oneindig. Hij is oneindig anders of zo.
Ja. Ja, precies.
Ik denk dat de combinatie van die twee dingen
ja.
heel troostend is. Want dat maakt je namelijk jezelf ook oneindig anders dan alleen maar je eigen verdriet.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Je krijgt ruimte weer.
Ja. Ja, ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt, ja. En dan is het leuk, want dat vind ik er dus heel mooi
prachtig
aan.
Prachtig dit, zeg.
Ja, die is sorry, prachtig, ja. Hè? Ja. Dus dit is denk ik ook een gier. De Vultur grievous. En wat ik zo knap vind In de vogel is alles ongelooflijk gedetailleerd in 3D. Maar zodra de vogel ophoudt, is er niets meer. Dus op de rand van waar de vogel eindigt...
Dat is echt, echt goed, ja.
Daar begint het papier.
Ja, precies.
Daar wordt het zo meteen 2D.
Ja.
En dat is precies wat jij zegt. Dat je de hele tijd die complexiteit van... Ik zie 3D, maar het is 2D.
Ja.
Dat je daar ook nog mee bezig bent.
Je kijkt ook meteen een andere wereld in daardoor. Die
er
dus niet, die hier niet is.
Nee.
Maar daar wel.
Ja, ja. Knap, hè?
Ik wijs zeg maar die op het wit... Even voor de podcast. Die... op het wit van het papier niet is, maar in het getekende gedeelte op het papier is die andere wereld er wel.
Ja, en daarmee wordt het ook een soort Escher, vind ik. Een soort, het is een soort, je wordt je zo bewust van dat je naar een illusie kijkt.
Ja, ja, oh, maar ja, hier zouden we de hele dag kunnen praten, denk ik. Ik snap echt wat je bedoelt en ik wil nog een eind meegaan. Ik denk ook het tegenovergestelde. Want ik vind Escher heel goed, maar die verwijst heel erg naar zichzelf de hele tijd. Die tekeningen. En terwijl dit zet de luiken open.
Ja,
dit
dat is ook waar.
Dit sluit veel meer aan bij wat ik net vertelde over wat ik graag lees. Het woes, de wind gaat door je blik, zeg maar.
Ja, dat is ook waar.
Escher is een heel goed, maar ook een heel navelstaardige kunstenaar. Vind ik zelf. Niet zozeer zijn persoonlijke navel, maar zo'n geometrische navel misschien.
Ja, maar tegelijkertijd is wat Peter Vos hier doet, namelijk heel technisch vogeltekenen.
Ja.
Dat is wat Escher natuurlijk doet.
Ja.
Heel wiskundig, heel logisch andere dingen tekenen, met name landschappen.
Ja.
En daarmee is tegelijkertijd ben je weer bezig met de illusie ten opzichte van... Ik kijk naar een afbeelding die heel erg lijkt te kloppen. En tegelijkertijd ben ik me er heel erg van bewust dat ik naar een illusie kijk.
Ja.
En dat heeft toch Peter... En dat komt door dat technische, volgens mij.
Oh, zeker. Dat mag het thema van deze podcast zijn.
Ja, precies.
Technisch vernuft of vormbeheersing is cruciaal in kunst. Zou je kunnen zeggen dat... dat is de laatste vraag, hoor.
Mm-hmm.
Daarna ga ik door. Dat het ook een soort van mix is tussen dat je het ziet en het begrijpt en het ziet en het oneindig niet begrijpt. Dat er altijd nog wat te begrijpen valt. Dat een soort van dat tegelijkertijd plaatsvindt.
Ja. Maar ik begrijp wat ik zie.
Ja.
Ik begrijp dat ik het zie.
Ja.
Maar misschien moet ik dat zeggen. Ik begrijp dat ik het zie. Maar ik begrijp eigenlijk niet wat ik zie.
Ja, mooi.
Ja.
Nou, dat is een bruggetje naar het gedicht wat ik wil
lezen. Kijk!
Dat wilde ik even horen. Ik ben namelijk ook aan het lezen de debuutbundel van Alara Adilo. En het is echt fenomenaal.
Oh, wauw.
Het is echt...
Wat verschijnen er al veel goede dichtbundels dit jaar?
Nou ja, twee heb ik er toch.
Oh ja, het is pas mij.
Ja. Het is echt een nieuwe ster, zou ik zeggen.
Leuk.
En haar bundel heet Mythen en Stoplichten. Die bundel is filosofisch, briljant, vies. Teder, hard, alles tegelijk. En dit is het eerste gedicht wat ik uit de bundel die ik ga voorlezen. En het gaat mij eigenlijk, wat betreft wat ik net zei, of wat jij net zei over begrijpen en niet begrijpen. Dat is, het gaat over, voor mij over de, wat ik net zei over wel begrijpen en niet begrijpen. Dat komt bij mij voor in de middelste zin van dit gedicht en aan het einde. En dat is ook meteen de reden waarom ik het zo'n enorm goed gedicht vind. Gewoon beter dan je normaal gezien ziet bij iemand die een, zeg maar, tussen aanhalingstekens goed gedicht schrijft.
Ja.
Het heet Strand. Het tij keert terwijl ik probeer te ontspannen in het zand. Waar eindigt het water en waar beginnen mijn dijen? Mijn kinderen en ik staren naar de zeilen, de parasols en het patatkraampje. Meeuwen slepen mijn ervaringen door de schaduw. De hemel is nauw en droog, ik sluit mijn ogen, luister naar het klotsen en de bries. Ogenblikken vlucht ik van dit lichaam, vloei ik langs het witte schuim, met de vlucht van meeuwen. Moeders stem ruist in de zee, of is het mijn ziel die ik hoor?
Oeh, mooi.
Ja,
mooi.
Ja.
Ja, heel mooi.
Lees het allemaal, Mythen en Stoplichten. Het is echt fantastisch.
Top.
Dat was de podcast.
Yes.
Dankjewel voor het luisteren. Dit waren Lot Doeze en Joost Baars bij Boekhandel Over het Water. Abonneer je. Deel de podcast.
Zeker.
En luister naar de volgende aflevering.
Ja.